en des zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des heiligen geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempelzangen, want God de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijd, een zon en schild. 1 en 6 van 84.
Thank you.
Wij gaan de schriften lezen uit de psalmen en we lezen daarvan de 26e psalm. En in aansluiting aan de lezing van deze psalm zingen we uit de berijming ervan het 6e vers. Ik was aan u verpand, in onschuld mijn hand. Een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats van de tabernakel uw eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtigheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, als wij vanavond in de geest weer de voorhof van de tabernakel betreden, dan komen wij daar na het brandofferaltaar het koperen wasvat tegen. Dat vinden wij beschreven allereerst in Exodus 30... daarvan de verzen 17 tot en met 21. Exodus 30, de verzen 17 tot en met 21. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet om te wassen. En gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen, dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. Wanneer ze in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om te dienen, dat zij het vuuroffer de Heere aansteken. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. En dit zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad bij hun geslachten. En dan in het 38ste hoofdstuk van ditzelfde Bijbelboek, waar wij lezen dat Mozes de opdrachten van de Heere ook uitvoert, hoofdstuk 38 van het boek Exodus, daarvan vers 8. Hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet van de spiegels van de te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Laten wij samen bidden. Heere, u geeft ons ook vanavond nog weer uw woord. En dat wilt u ons geven als een bron van onderwijs ten aanzien van het heil dat gij geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Dat zoveel omvattende heil, dat nooit in een paar woorden uit te zeggen is. De rijkdom, de volheid van de genade in de heiland en in zijn offer en in het werk dat hij heeft verricht en nog verricht, en in het werk van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het aan mensen uitdeelt en toepast, dat veel omvattende, dat alles omvattende heil, Heere, waar we de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte nooit exact van zullen kunnen peilen, en waar we in de prediking ook maar een klein deel van kunnen voorstellen en belichten. En vanavond mogen we ook weer zo'n onderdeeltje ervan gaan overdenken. Als we met elkaar opnieuw de voorhof van het oudtestamentische heiligdom betreden. En als we daar, nadat we bij het altaar hebben vertoefd, vanavond ook bij het wasvat onze plaats willen gaan innemen. Om ook aan de hand van dat door u zelf verordende voorwerp te horen wat gij tot zondaren te zeggen hebt, wat gij hen aanbiedt, wat gij hen voorstelt en waar gij hen deel aan wilt geven. Heren, we danken u voor de heilige schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Van welk ander boek in deze wereld kunnen we dat zeggen? Hooguit in afgeleide zin kunnen we dat van andere publicaties zeggen. Maar nooit in dezelfde zin zoals het van uw woord getuigd kan worden. Dat eeuwig blijvende, dat onvergankelijke woord. Dat inderdaad een bron van onderwijs, van onderricht is. En daarom ook een bron van wijsheid en van geestelijke inzichten. Als onze ogen er maar voor open gaan, als onze harten er maar op afgestemd worden, als het u door uw Heilige Geest dan ook maar zal behagen om het in te dragen in het binnenste van ons leven, in ons hart, wilt u dat genadig doen, o God. En vanavond zowel in spreken als in luisteren onze gedachten leiden, onze woorden besturen, onze gedachten onder uw controle houden. Ja, wilt gij onze harten ervoor openstellen, opdat dat woord van u zal ingang vinden in ons leven. Mogen wij u ootmoedig bidden om deze onverdiende zegen. Onverdiend, Heere, ja, laten we dat allen wel beseffen. Want als wij naar de kerk komen, dan komen we wel naar de plaats die u ons aanwijst. En dan begeven we ons ook wel in de weg van uw eigen inzettingen. En dan is er wat dat betreft wel een zekere uiterlijke gehoorzaamheid, in ieder geval een uiterlijke gehoorzaamheid aan uw geopenbaarde wil. Maar we zijn hier wel als onwaardige mensen, als zondaren. Alleen daar hebt u immers op gerekend. En daar hebt u ook genadig voorzieningen voor gemaakt. Dat wordt ons heel duidelijk als wij die voorschriften omtrent de tabernakel nalezen. Dan hebt u er van eeuwigheid al op gerekend dat het om zondaren ging die naar uw huis zouden komen. Dat het om zondaren ging die u daar wilde ontmoeten en aan wie u daar uw woord wilde doen horen. O God, en zo is het vandaag immers nog. Mag dat onze vertroosting zijn en onze vrijmoedigheid geven om zo ook u de Heere te vragen om zegeningen die we niet missen kunnen. Wees dan zelf in ons midden, Heere, en heilig uw woord aan ons hart. Laten we u ook nu weer mogen vragen om de voorspoedige voortgang van uw werk in deze wereld. Wat is er veel dat dat werk van u weer spreekt. Wat is er veel waarin de macht van het kwaad openbaar komt. En dat is in de wereld zo. Als we letten op alle goddeloosheid die zich manifesteert. Als we letten op het geweld dat er allerwege is. De vijandschap, de haat van mensen tegenover medeschepselen. Heren, wat laat het beeld van deze wereld anders zien dan wat deze wereld altijd al te zien gegeven heeft. Het beeld van mensen die hatelijk zijn en elkander haat. Van Kaïn die Abel vermoord en van mensen die elkaar niet dulden. Heren, zo was het, zo is het en we leven met elkaar in een wereld waar geen gerechtigheid is. Schijntje misschien, maar waar geen vrede is ook. En dat zal nooit veranderen, tenzij gij, o vredevorst, de vrede gaat gebieden. En dwars door oordelen en gerichten heen, zoals uw woord ons dat heeft bekendgemaakt, zult zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop wel gerechtigheid woont. En als er gerechtigheid zal zijn, dan zal er ook vrede wezen. Maar heren, wij willen wel u ootmoedig bidden dat u van dat komend rijk nu toch ook al iets wilt doen beleven. In de geloofsbeoefening bij alle die u vrezen, maar ook in de uitleving daarvan, in het waarachtige christelijke leven. Laat dat er dan mogen zijn, heren. En laat zij die uw naam belijden en die uw naam aanroepen, het toch ook mogen leren om vrede te hebben onder elkander. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Zo hebt u, Heere Jezus, uw discipelen toch gezegd. En dat zij u nog wel in die laatste nacht van uw leven, dat zij u nog wel in de vorm van een testament dat u hen naliet. Laat dat woord toch indruk maken en laat het toch stempel zetten. En laat het toch beheersende kracht hebben over gewetens en harten. Daar waar uw naam nog wordt aangeroepen. Heren, we vragen u, ontfermt u zich over alle leed en over alle ellende. Wat is er veel verdriet en wat zijn er veel mensen in onzekerheid. En we vragen van u, Heren, wilt ge genadig uitkomst geven en uw naam heerlijk maken. Waar verdriet is, wilt u troosten. Waar rouw is, wilt u ondersteunen. Waar grote zorgen zijn, wilt u bemoedigen. Waar de afbraak van het leven ondervonden wordt, wilt u het ten tijde des avonds licht doen zijn. Ach, Heere, mogen wij u ootmoedig vragen om de vervulling van al onze nooddruft uit uw volheid. Hoor ons zo. Genadige God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 51ste psalm, het eerste en het vierde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en ontzondig mij met hyssop. 1 en 4 van Psalm 51. De collecte, de ene collecte is voor de kerkelijke kassen. Daar als eerste voorwerp het brandofferaltaar aangetroffen. Het grote altaar, direct bij het begin. Nog maar nauwelijks zijn we door de ingang de voorhof binnengetreden of ons oog viel op dat grote altaar waar dagelijks de offeranden gebracht werden, de zondoffers, de brandoffers, en waar de dienst der verzoening in bijzondere zin geschiedde. Gaan wij verder de voorhof in, dan vinden we daar nog een voorwerp, een stuk gereedschap dat door de Heere daar is geplaatst, althans waar de Heere opdracht toegegeven heeft en dat door Mozes, door Bezaliel en Aholiab, die door de Heilige Geest daartoe bekwaamd waren, vervaardigd is en dat daar verderop in de voorhof is neergezet, achter het altaar dus. Maar voordat je bij het eigenlijke heiligdom bent, voordat je het heilige en daarachter het heilige der heiligen zou kunnen binnentreden. De plaats waar dat wasvat is neergezet is van belang. Daar moeten we niet overheen lezen en we zullen dat ook niet doen, al kom ik daar pas straks op terug. Overigens weten wij uit de beschrijvingen die we van dat wasvat hebben in de voorschriften die de Heere gegeven heeft, niet zo heel veel van de vorm af. Terwijl andere delen, zoals dat altaar en zoals ook de ark en zoals ook het reukofferaltaar, heel nauwkeurig beschreven werden met afmetingen enzovoort enzovoort, weten we van dat koperen wasvat eigenlijk maar heel weinig. Hoe groot dat moest zijn, dat wordt ons niet verteld. De afmetingen, we weten er niks van. De vorm, daar zijn we ook niet van op de hoogte. Het enige wat je zou kunnen aflezen is uit het tweede boek Kronieken. Als het in 2 Kronieken 4 gaat over de beschrijving van de voorwerpen die er in de tempel kwamen te staan, de tempel van Salomo, dan lees je daar ook van het wasvat, het heet daar de grote, de zee, de koperen zee. En daar wordt van gezegd dat hij rond was. Nou, ik kan me best voorstellen dat Salomo de voorwerpen die in de tempel stonden veel groter gemaakt had dan de voorwerpen van de tabernakel. De tempel was uiteraard ook een heel stuk groter dan de tabernakel groot was. Dus de dingen die daarin stonden konden ook heel wat groter zijn wat de afmetingen betreft. En dat klopt ook wel als je de afmetingen van het altaar vergelijkt van tussen de tempel en de tabernakel. Dus die zee, dat wasvat, dat zal ook best een heel stuk groter geweest zijn. Maar ik kan me aan de andere kant niet indenken dat Salomo de vrijheid heeft genomen om de voorwerpen in de tabernakel in een heel andere vorm te vervaardigen. Dus als die koperen zee rond was, dan zal ook dat wasvat in de tabernakel wel rond geweest zijn. En dan zullen we het ons mogelijk zo moeten voorstellen dat er een grote ronde kom was die op een onderstuk, op een voet stond. En dat onderstuk zal dan wel de vorm gehad hebben van een open bekken. Dus een grote ronde kom uitlopend in een voet die stond in een groot rond bekken. En dan werd via kranen uit die kom water in dat bekken gedaan. En dan konden degenen die daar bij dat wasvat hun handen en hun voeten moesten wassen, en dat was het voorschrift voor de priesters, die konden dan hun handen en hun voeten wassen onder die kranen. Het wasvat was dus niet om een bad te nemen, maar alleen om handen en voeten te wassen. Er moesten reinigingen plaatsvinden. Hoe en wanneer, laat dat ook nog maar even rusten. Waar we met elkaar eerst aandacht aan willen geven, dat is aan het materiaal waar dat wasvat van was gemaakt. Dat was koper. Duurzaam materiaal. Maar van dat koper weten we meer dan alleen maar dat het duurzaam materiaal was. En dan moet ik met u naar die merkwaardige mededeling die we in Exodus 38 vers 8 aantreffen. Daar worden we namelijk gewaar dat dat koper afkomstig is van spiegels die door vrouwen bij de tabernakel werden ingeleverd en die dan kennelijk werden omgesmolten en in de vorm van het wasvat gegoten. Wat is daar nou mee bedoeld? Het gaat hier dus in dat achtste vers van Exodus 38 om vrouwen die spiegels hadden. Natuurlijk niet de spiegels zoals wij die kennen. Spiegels van glas met aan de achterkant kwikzilver. Die bestonden toen nog niet. Maar het waren spiegels van gepolijst koper. Die weliswaar niet zo helder waren als de spiegels waar wij ons in kunnen spiegelen. Maar die toch goed bruikbaar waren. En die natuurlijk vroeger ook voor dezelfde doeleinden gebruikt werden als waarvoor wij onze spiegels gebruiken. Waar heb je nou een spiegel voor? Ja, je hebt een spiegel om jezelf in te zien en om jezelf te kunnen verzorgen. Kennelijk hadden die vrouwen ook van die dingen waar ze gebruik van maakten bij de verzorging van hun uiterlijk. Nuttige dingen, maar zoals dat vaker is met nuttige dingen, met nuttige gebruiksvoorwerpen, ze worden ook wel eens gebruikt voor andere dingen dan alleen maar voor de normale, fatsoenlijke, lichamelijke verzorging. Spiegels hebben ook een functie gekregen om je ijdelheid te beleven en jezelf verfraaiing te dienen. En wie zou kunnen berekenen hoe vaak spiegels voor dat doel zijn gebruikt? En hoeveel tijd er voor de spiegels is doorgebracht alleen maar om jezelf wat op te knappen en te verfraaien? Hoe kwamen die vrouwen aan deze spiegels? Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat ze ze hebben meegenomen uit Egypte. Maar zoals u weet, dat vertrek uit Egypte, dat ging nogal gehaast. En als je gehaast ergens vandaan moet, ja, wat neem je dan mee? Dan neem je toch uitsluitend die dingen mee die van het eerste belang zijn. En dan denk je toch niet aan allerlei bijkomstige zaken. Dus kennelijk hebben deze vrouwen het toch nogal belangrijk gevonden om die spiegels ook mee te nemen. Daar zullen ze dus wel aan gehecht zijn geweest. Net zo gehecht aan die spiegels waren ze als aan allerlei persoonlijke bezittingen. Het waren voor hen kennelijk belangrijke dingen die ze, toen ze zo haastig weg moesten, toch maar liever niet achterlieten in Egypte. Ze hadden ze nodig. Ze wilden er dan ook maar liever geen afstand van doen. En nu ontdekken we dat die vrouwen er wel afstand van doen. Dat ze ze vrijwillig inleveren voor de dienst des Heren, voor dat wasvat. Hoe ze zover gekomen zijn, dat ze kennelijk die spiegels nu op een hele andere manier bekeken en er nu toch veel minder belang aan bleken te hechten dan eerst. Hoe ze ertoe gekomen zijn om die dingen vrijwillig af te staan voor de dienst van de Heren. Dat zal wel samenhangen met wat ze bij de tabernakel kwamen doen. En nu moet ik u zeggen, als u dat achtste vers van Exodus 38 leest, dan kun je daar nou zo op het eerste gezicht niet direct uit opmaken wat die vrouwen daar nou kwamen doen. Hij maakte ook het koperen wasvat met de koperen voet van de spiegels van te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Daar zou je uit af kunnen lezen dat er nogal heel wat van die vrouwen waren. Een hele groep van die mensen die misschien wel onderling hadden afgesproken, zullen we dat met elkaar maar gaan doen. En die toen gezamenlijk naar de tabernakel gegaan zijn, bij de tent der samenkomst. De tabernakel was er toen nog niet, die was nog maar in oprichting, maar bij de tent der samenkomst gekomen zijn. En die met elkaar toen aan Mozes of aan die anderen die daar aan het werk waren, die spiegels hebben ingeleverd. Dat is het enige wat je hieruit zou kunnen aflezen, maar dat hangt een beetje met onze vertaling samen. Eigenlijk staat hier veel meer dan wat wij in onze vertaling lezen. Eigenlijk staat er dat deze vrouwen zich verzamelden tot de oorlog. Dat ze zich organiseerden als een soort leger. Maar wat moet je daar nou bij denken? Gemeente, daar moet je bij dit bij denken dat die vrouwen iets deden wat ook van de Levieten gezegd wordt. En daarvoor nodig ik u uit om eens te kijken in het vierde hoofdstuk van het boek Numeri, in het 23e vers. Dan gaat het over de Levieten, die 30 jaar oud moesten zijn voordat ze het werk mochten gaan beginnen, en die met hun 50ste met emeritaat moesten. Zo lezen we daar in vers 23, gij zult hen tellen van 30 jaren oud en daarboven tot 50 jaren oud. Al wie inkomt om de strijd te strijden, opdat hij de dienst bedienen in de tent der samenkomst. Daar wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt wat in Exodus 38 vers 8 van die vrouwen gezegd wordt. De Levieten die zijn samengekomen om de dienst te bedienen in de tent der samenkomst. Om hun werk als levieten in het heiligdom te verrichten. En u weet waar dat werk uit bestond. Dat was de priesters assisteren met het doden van de offerdieren en het reinigen van alle voorwerpen die daar in de tabernakel of in de tempel later gebruikt werden. En dat dienst doen in het heiligdom, dat wordt door de Heere aangeduid als de strijd strijden. Dus het gaat hier niet om een echte oorlog tegen vijanden. Dan moesten er andere mensen voor opgeroepen worden. Niet bepaald en alleen en uitsluitend de levieten. Maar het gaat hier om iets wat door de Heere ook als een soort strijd getypeerd wordt. Een geestelijke strijd. Nou, wat was nou die dienst van de levieten? Wat gebeurde daar nou in het heiligdom? Wat was nou de echte achtergrond van dat doden van die offerdieren en van dat brengen van die offers en van het schoonhouden van de tabernakel en van de tempel en van het reinigen van al de voorwerpen die daar gebruikt werden? Dat wordt gezien, dat werd door de Heere getypeerd en dat moest Israël ook gaan zien als een worsteling. De levieten waren geen mensen met een baantje. En het waren nog minder mensen met een erebaantje. Maar het waren mensen die geroepen waren om te strijden. Want hun werk bracht hen in aanraking met de zonde. Met de zonde. Als er geen zonde was geweest, dan waren er ook geen levieten nodig geweest. Want dan was er geen altaar nodig geweest en dan waren er geen offers nodig geweest. En dan was de hele dienst der verzoening totaal overbodig geweest. Maar wat die levieten te doen hadden, dat had alles te maken met het feit dat het volk Israël een volk van zondaren is. En zonden zijn er om bestreden te worden. Zonden zijn er om uitgebannen te worden. En dat gebeurt in de tabernakel. En daar hebben die levieten een taak in gekregen. En daarom noemt de Heere hen strijders. Ze moeten de strijd strijden. En nou ben ik weer terug bij vers 8 van hoofdstuk 38 van Exodus. Daar hebben deze vrouwen dus kennelijk iets van besef. Ook deze vrouwen, al hadden ze dan niet dezelfde aanstelling als de levieten. En al waren zij daardoor de Heere niet vooraf gezonderd. Hun taak lag ergens anders. Hun taak lag in de tent, hun taak lag in hun gezin, hun taak lag in de opvoeding van hun kinderen. Of in de begeleiding van hun kleinkinderen of wat dan ook. Maar toch hebben deze vrouwen er wat van besef. Dat het in het leven van de mens gaat om een strijd, om een worsteling. En daar willen ze zich niet aan onttrekken. Want op het moment dat we hen ontmoeten, ontmoeten we hen bij de tent der samenkomst. En ze komen er niet met lege handen, maar ze brengen daar hun spiegels. Daar willen ze nu best vanaf. Daar zitten ze nou niet meer zo aan vast. Hoe komt dat? Ik geloof dat je vrijmoedig mag zeggen dat dit echt godvrezende vrouwen zijn geweest. Die begrepen hadden wat later, eeuwen later, door Petrus onder woorden wordt gebracht. Als hij in zijn eerste brief schrijft dat een zachtmoedige en stille geest kostbaarder is voor God dan uiterlijk vertoon en vooral kostbaarder dan allerlei opmaak en opsmuk. Laat ik het anders zeggen, dit zijn vrouwen geweest die, daar ben ik van overtuigd, meer en meer overtuigd geraakt toen ik deze dingen bestudeerde, die gekeken hebben in een spiegel waar Jacobus van schrijft in zijn brief. In de volmaakte spiegel van de wet. En toen ze in de volmaakte spiegel van de wet zagen, toen zagen ze ook hun eigen beeld. En dat zag er toch nog anders uit dan wat ze zagen toen ze in die koperen spiegels keken. toen zagen ze hun aangeboren aangezicht. En toen zagen ze hun lelijkheid. En dat kon zo niet blijven. Want dat werd een zaak van innerlijke overtuiging. Dat werd een zaak van hun geweten dat open was gegaan. En toen leerden ze een strijd kennen. Een worsteling. En toen konden ze die koperen spiegels wel een poosje missen. Gingen ze zichzelf toen verwaarlozen? Deed hun uiterlijk er toen helemaal niks meer toe? Ach, dat is nou weer zo'n karikatuur zoals je dat dan wel eens vaker hoort maken door mensen. Want als je de Heere gaat vrezen, dan mag je dat niet meer en dan mag je dat niet meer en dan mag je dat niet meer. En dan moet je er zeker maar lelijk uitzien en verwaarloosd uitzien. Nou, ik zeg niet dat er nooit eens mensen zijn die zichzelf verwaarlozen. En misschien kun je dat nog een klein beetje begrijpen ook, dat als een mens werkelijk met zijn noten, met zijn ellende, met zijn verlorenheid te maken heeft, dat hij dan echt wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan aardse beslommeringen. En dat hij zonder dat hij er eigenlijk erg in heeft, voor een tijdje, voor een tijdje, misschien er toch eens wat minder verzorgd uitziet. Omdat zijn geestelijke nood hem op het hart gebonden is. Maar dat blijft niet zo. En dat is ook zeker geen voorschrift van Gods wegen. Geenszins. Want de Heere wil wel degelijk dat we ook aandacht geven aan de verzorging van het door hem geschapen lichaam. Ook zijn schepping. Nee, niet zo dat ze toen gingen denken, ach, dan doet het er allemaal niet meer toe hoe je haar eruit ziet en hoe je eruit en of je verzorgd bent en of je je wast en al die dingen meer. Natuurlijk niet. Dat is echt weer zo'n karikatuur. Maar het uiterlijk wordt wel minder belangrijk, naarmate het innerlijk zwaarder gaat wegen. Je kunt het inderdaad wel met elkaar vergelijken. Naarmate ons innerlijk ons weinig raakt, naarmate onze verhouding tot God ons eigenlijk weinig zegt, naarmate daar weinig tijd voor is, naarmate daar weinig aandacht aan geschonken wordt, naar diezelfde mate zullen we aan het uiterlijke en aan het aardse leven wel veel aandacht gaan schenken. Dat zijn van die communicerende vaten. Als je het ene volledig al je aandacht geeft, dan krijgt het andere gewoon wat minder aandacht. Maar toen het deze vrouwen zwaar ging wegen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Toen het hun worsteling werd om rein en heilig en ongeveinsd voor de Heere te kunnen verschijnen. En u begrijpt het wel. Toen gingen ze die spiegels inleveren. Misschien waren er wel bij die dat deden. Met het besef, het innerlijke besef, daar heb ik veel te veel uren voor gezeten. En daar heb ik veel te lang gebruik van gemaakt. En die tijd die ik daarmee gebruikt heb, die krijg ik nooit meer terug. Dat is verloren. Dat is verknoeide tijd. Gemeente, is dat nou ook onze worsteling? Is dat nou, en dan kun je jezelf best vergelijken met die vrouwen, is dat nou ook onze strijd? Gaat het ons daar nou ook om? En nou wil ik echt niet speciaal meisjes en vrouwen aanspreken. Dat geldt voor mannen en dat geldt voor jongens net zo goed. Ons uiterlijk, de aardse kant, de zichtbare kant van ons leven, laten we het daar dan op houden. Is dat het wat eigenlijk het een en het al is? Nooit ingezien dat we stervelingen zijn. En dat het zo waar is wat de Bijbel zegt. Dat de schoonheid ijdelheid is. Het is maar een kwestie van jaren. En dan lukt het niet meer voor de spiegel om er jong uit te zien. Maar een kwestie van jaren en dan lukt het niet meer om die rimpeltjes allemaal weg te werken. Het is maar een kwestie van gezondheid. Of je er fris en blozend uit kunt zien. Maar als de ziekte komt, dan tekent dat op je gezicht ook. Is de verborgen mens des harten voor ons echt het belangrijkste geworden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe wordt mijn ziel gered? Hoe word ik van mijn vuile zonde verlost? Geef toch niet zoveel aandacht aan de buitenkant. Ik zeg niet verwaarloos dat maar, zeg ik niet. Zou ik niet mogen zeggen in het licht van Gods woord. Het is niet alles. Je kleding, je pracht. Het is niet alles. Denk aan je ziel. Je hebt er maar één. En die is zo kostbaar. Denk aan wat schoon is voor God. Zo'n zachtmoedige en stille geest, de ware vrezen van zijn naam, liefde tot zijn dienst. Wel nu, van die spiegels, van die vrijwillig afgestane spiegels, maakt Mozes dan een wasvat. Met welk doel doet hij dat? Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag natuurlijk, als het over dat wasvat gaat. We hebben het nou gezien, waar het van gemaakt is, welk materiaal ervoor gebruikt is, welk offer ervoor gebracht is. En dat de achtergrond van dat wasvat eigenlijk is een werk van Gods genade, een werk van Gods heilige geest in het hart van een aantal van die Joodse vrouwen. Maar met welk doel stond dat wasvat er nou? Let dan ook nog even op de plaats. Ik zei zo pas aan het begin van de preek dat de plaats waar dat wasvat staat niet onbelangrijk is. Dat heeft de Heer ook niet voor niks geopenbaard. Tussen het altaar, dat stond voorin de voorhof. Je was nog maar net binnen en dan kwam je dat altaar tegen. En het heilige, het eigenlijke heiligdom dat zoals u weet dan uit twee delen bestaat. Eerst het heilige en dan het heilige der heiligen. En als je dan van dat altaar doorliep in de richting van de eigenlijke tent, dan kwam je langs dat wasvat. En u weet u nog waar dat altaar van sprak. Dat altaar, dat is de plaats waar het offer gebracht werd. Het plaatsvervangend offer. Dat altaar, dat is de plaats waar het offer voor de zonde gebracht wordt. Tot vergeving van de zonde. Het altaar is de plaats waar de Heere de schuld wegneemt. Waar de Heere zijn genade bewijst. Waar de Heere zonden vergeeft. Waar de Heere de zondaar rechtvaardigt. Vrijspreekt van schuld. Want dat offer komt in zijn plaats. Dat offer sterft in zijn plaats. Dat offer wordt in zijn plaats in de toorn van God verteerd, in de vlammen op het altaar. En de zondaar die dat offer in zijn plaats mag zien branden op het altaar, is daarmee van zijn zonden verlost, vrijgesproken. U zegt maar, dan heeft die zondaar toch genoeg, want daar komt het dan toch maar op aan. Dat je zonden vergeven zijn. Als je dat toch weten mag in je leven. Dat de Heer je schuld heeft uitgedelgd. En dat de Heer ter wille van het offer van de Heer Jezus Christus niet meer op je torent en niet meer op je scheldt. Omdat hij al de schuld heeft uitgewist en weggedaan. En achter zijn rug geworpen heeft in de diepte van de zee. Dan heeft zo'n mens toch eigenlijk alles wat hij nodig heeft. Wat zou je nou nog meer begeren? Ja, is dat nou waar? Is dat nou waar? Heb je dan alles wat nodig is? Als de schuld van de zonde is uitgedelgd. Als de schuld van de zonde is uitgedelgd, gemeente, dan is er nog niks gebeurd met de smet van de zonde. Met de verdorvenheid. Met de onreinheid. Met de vuilheid. Met je verdorven hart. Met die vuile bron van alle wanbedrijven. Moet dat dan zo blijven? Voelt u wel, het is een grote weldaad als de Heere iemand zijn zonde vergeeft. Als de Heere iemand vrijspreekt, als de Heere iemand rechtvaardigt om de verdiensten van Christus. Het is een onuitsprekelijk grote weldaad. Maar het is niet alles wat op de weg van het heil nodig is. Er moet ook nog wat gebeuren met die onreinheid, met die vuilheid, met die smetten. U weet toch wel dat we behalve van rechtvaardiging in de Bijbel ook van heiliging lezen. En heiliging is net zo nodig als rechtvaardiging. Zonder die heiliging, zonder die heiligmaking, kan een mens God ook nog niet zien. Reiniging is net zo onmisbaar als vergeving. Daarom is dat wasvat net zo hard nodig als het altaar. En dat wordt ons duidelijk als wij lezen wat er nou eigenlijk bij dat wasvat moest gebeuren. Daar staat dat Aaron en zijn zonen, dus de priesters, daar geregeld naartoe moeten om zich te wassen. En dan hun handen en hun voeten te wassen. God zei, voordat ze nu het heilige binnengaan, voordat ze naar dat heilige gaan, waar de tafel der toonbroden staat en waar die kandelaar staat en waar dat reukofferaltaar staat, en voordat Aaron ook op die ene dag in het jaar nog verder gaat in dat heiligdom, namelijk het heilige der heiligen betreedt, waar de ark staat, voordat ze dat zullen doen, moeten ze eerst de gang naar het altaar maken. Want ik wil niet, zegt God, dat ze in mijn heiligdom komen met vuile handen en met vuile voeten. En voordat ze naar het altaar gaan om daar hun dienstwerk te verrichten, moeten die priesters ook naar dat wasvat om hun handen en hun voeten te wassen. Want God zegt, ik wil niet dat ze dat heilige werk verrichten bij het altaar waar de verzoening geschiedt, terwijl ze vieze handen en vuile voeten hebben. Vandaar die opdracht. Laten ze hun handen en hun voeten wassen. En dat neemt de Heere zo ernstig, dat hij erbij zegt dat als een van die priesters dat zou nalaten, als die priester zou zeggen van nou, ik heb thuis mijn handen gewassen en ik heb nergens aan gezeten en ik kan voor een keertje wel overslaan en het zou bekend worden, dan moet die priester uitgeroeid worden. Zo heilig is dat gebod van de Heere en zo zeer hecht hij eraan dat men zich daaraan houden zal. Zo ernstig is dit voorschrift in Gods eigen ogen. Begint u het te begrijpen? Die vuile handen, die vuile voeten, ook al zijn ze misschien voor je eigen besef helemaal niet zo vuil. En ook al kun je er echt niet zoveel smerigheid aan ontdekken. Maar God ziet ze. En God weet dat een mens die door dit leven heen gaat, die de weg gaat door deze zondige wereld heen, iedere keer en overal verontreinigd wordt. Waar hij zijn voeten zet, daar heeft de zonde heerschappij. Wat hij met zijn handen aanraakt, is door de zonde besmet. Want de zonde heeft alles doortrokken. En alles in onze omgang met anderen en alles in onze omgang met de dingen van deze wereld is in staat om ons te verontreinigen. We leven in een wereld die in het boze ligt. En dat is de realiteit, gemeente. Dat is de verschrikkelijke realiteit. Dat alles om ons heen van de zonde doortrokken is. Niet dat je dat altijd ziet en niet dat zich dat altijd laat zien. Maar onze ogen zijn geen zuivere graadmeter. God ziet het zo. En dan mag een mens een kind des Heren geworden zijn. Oh, daar is geen twijfel aan. Dan mag iemand in alle oprechtheid de Heren hebben leren vrezen. En dan mag hij zelfs ook bij het altaar geweest zijn. En dan mag hij bij dat altaar de vrijspraak hebben gehoord. En dan mag hij bij dat altaar genade hebben ontvangen om te geloven dat de Heren al de zonden weggedaan heeft. Terwille van het bloed van Christus. Maar dan is die mens, al is hij waarlijk een kind van God, dan is hij waarlijk wedergeboren, dan is hij waarlijk bekeerd, dan is hij waarlijk bij het altaar geweest, toch iedere keer weer onrein. Dan mag een priester echt een priester zijn, en dan kan hij dat nagaan door op zijn vader en op zijn grootvader te wijzen. En dan kan hij precies beantwoorden aan de normen die de Heere voor een priester stelt. Dat hij het juiste bloed in zijn aderen heeft. En dat hij op de juiste manier van een priester afstamt. En dat hij echt terug kan gaan tot Aaron. Maar zijn handen zijn toch wel iedere keer vuil. En zijn voeten zijn iedere keer weer onrein. En hij is wel echt een priester. Zeker. Maar hij kan niet in het heiligdom komen. Hij kan de Heere niet dienen bij het reukofferaltaar. Hij kan de broden op de tafel der toonbroden niet verwisselen. Hij kan de lampen van de kandelaar niet aansteken. Hij kan als hoge priester niet het heilige der heiligen binnengaan. Maar hij moet altijd weer eerst naar het wasvat. U zegt, maar dat gaat alleen voor priesters. Want dat wordt uitdrukkelijk gezegd. Dat de priesters, dat de hoge priester en zijn nakomelingen die het priesterambt bedienen, handen en voeten moeten wassen bij dat altaar. Ja, dat was toen zo. Ja, zeker, dat was toen zo. Maar dat is in het Nieuwe Testament allemaal wel een beetje breder geworden, nietwaar? Wie zijn er in het licht van de Nieuwtestamentische openbaring nou priesters? Dat zijn al degenen die waarlijk de christennaam dragen. Waarom word jij een christen genaamd? Omdat ik deel heb aan de zalving van Christus. En dat houdt onder andere ook in dat je als een priester jezelf tot een levend offer, de Heere, zal opofferen. Ja, maar dat zegt onze catechismus. Ja, dat zegt onze catechismus. Maar dat zegt onze catechismus omdat het Nieuwe Testament dat ook zegt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, schrijft Petrus aan de gelovigen in zijn dagen. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. God maakt al zijn volk tot priesters. En hij roept al zijn volk tot die dienst in het heiligdom. Niet allemaal ambtelijk, maar in de persoonlijke relatie tot de Heere hebben al degenen die deel gekregen hebben aan de genade van Christus door de Heilige Geest de roeping om priesterwerk te verrichten. Al was het alleen maar in het zichzelf tot zo'n levend dankoffer de Heere opofferen. En als je dan door genade bij dat volk van ware christenen mag behoren, en je hebt de naam van een christen niet alleen, maar je hebt ook de werkelijkheid van een christen. Je heet niet alleen maar naar Christus, maar je bent ook een levend lidmaat van hem geworden. En je bent een christen in de manier waarop zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus dat dan omschrijft. En in de wijze zoals Petrus daar in 1 Petrus 2 over spreekt. Als je zo door de genade Gods in de kring van dat priestervolk bent geplaatst. Gemeente, dan heb je een onuitsprekelijk voorrecht ontvangen. Maar dan moet je toch nog, net als die priesters in de oud-testamentische tijd, keer op keer naar het wasvat. Want je wordt iedere keer weer vuil. En je wordt iedere keer weer onrein. En de gedurige, de gestadige toepassing van het water is altijd weer onmisbaar. Is dat niet de les die de Heer Jezus aan Petrus gaf? Heb u er al aan gedacht, voordat ik het nou noemde, Johannes 13. Die les die Petrus moest leren toen Jezus aan de voeten van zijn discipelen geknield was, om hun voeten te wassen. Ach, dat hadden de discipelen er niet voor over om dat bij elkaar te doen. Ze wilden het niet eens bij hun meester doen. Erg, hè? En toen deed Jezus het. Toen nam hij een doek en hij omgordde zichzelf en hij nam water in hun bekken en hij knielde aan de voeten van zijn discipelen. Ik weet niet bij wie hij begonnen is, maar op een gegeven ogenblik kwam hij dichter en dichter bij Petrus. En Petrus had zijn plan al klaar. En die zag bij zichzelf, die anderen accepteren dat allemaal, maar dat zal ik niet doen. En hij zei tegen Jezus, zult gij mij de voeten wassen? Ja, waarom had hij die doek dan van Jezus niet overgenomen? En waarom had hij dan niet eerder tegen Jezus gezegd, voordat Jezus bij hem kwam, geeft u mij alstublieft dat bekken en laat mij met de voeten van Thomas wassen en van Jacobus en van Johannes. Maar Petrus zei het pas toen Jezus bij hem kwam. En toen zei hij in een zogenaamde verontwaardiging, en misschien was het ook wel echt verontwaardiging, Heere, dat gebeurt niet. En toen zei Jezus, gebeurt dat niet, Petrus? Als ik u niet was, dan hebt u geen deel aan mij. Als ik die voeten van u niet was, dan blijven ze vuil. En toen zei Petrus, en daar heb je hem weer overdreven naar de andere kant. Heere, als dat zo is, dat ik geen deel aan u heb, dan moet u niet alleen mijn voeten wassen, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En toen zei Jezus, nee, dat doe ik ook niet. Dat hoeft ook niet. Want je hebt toch geleerd in mij te geloven? En als je gewassen bent, als je gebaad hebt, als je in bad geweest bent, dan ben je schoon, dan ben je rein. Maar als je weer op straat gelopen hebt, dan zijn je voeten toch weer vuil. Dan hoef je alleen je voeten te wassen. Dat was de les die Jezus Petrus leerde. Als je door het geloof aan Christus verbonden bent, dan heb je deel aan de reinigende kracht van het bloed van Christus. Petrus moet daar nog heel wat van beleven, ook later door de geest. Maar in principe is dat in orde gekomen. Maar zijn voeten, dat was wat. Zou het toevallig wezen als Petrus na deze les nou juist in zijn brief spreekt over dat koninklijk priesterdom? Zou Petrus het toen geleerd hebben dat hij de gang van Aaron en zijn zonen dagelijks moest maken? Voeten wassen, handen wassen. En dat is iedere keer toch weer een zaak van diepe verootmoediging, gemeente. Dat gaat ook niet zonder tranen. Dat gaat niet zonder innerlijke verbrokenheid. Want je kunt bij het altaar verwonderd zijn over de goede tierenheid van de Heer en over de nederbuigende ontferming van die God die gaarne vergeeft. Maar als je bij het wasvat komt en je beseft waarom je daar zijn moet. Waarom je daar zijn moet. Omdat je ook na ontvangen genade nog zo vaak je handen bezoedelt en je voeten bevuilt. En dat werk van de verzoenende genade nou gedurig door moet gaan. Ach, dan is een mens daar ook wel eens diep onder verbroken. En weet u waar we dat terugvinden? In de profetie van Joël. Laat de priesters, dat zijn degenen die gedurig bij dat wasvat moeten zijn. Laat de priesters des Heren dienaars wenen. Waar? Waar? Tussen het voorhuis en het altaar. Dus bij het wasvat. En laat ze daar zeggen, spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En daar zijn de priesters bezig met het werk waartoe de Heere hen geroepen heeft, ook als bemiddelaars tussen God en zijn volk. En laten ze in het besef van hun eigen zondigheid en van hun eigen ongerechtigheid maar bij dat wasvat gaan staan, tussen het huis en het altaar. En laat ze daar beseffen waarom dat wasvat er staat. En laat ze dan maar eens wenen. In verootmoediging. Over de overgebleven zonde. En over de onreinheid die altijd aankleeft. Weet u wat de les van dat wasvat is? Dat is deze les dat een kind des Heren nooit groot kan worden met wat hij heeft ondervonden. Dat hij nooit kan rusten op wat hij wel eens van de Heren geleerd heeft. En dat de weldaden die God hem geschonken heeft en waar hij zijn ziel mee vertroost en verkwikt heeft, nooit de echte rustgrond kunnen zijn. Of zelfs ook niet de wetenschap van bij het altaar geweest te zijn. Want zolang we in het lichaam des doods zijn, zolang we in deze wereld verkeren, zolang we met die overgebleven zonden nog leven moeten, hebben we altijd weer nieuwe stof tot verootmoediging en nooit, maar ook nooit, en geen dag tot aan je laatste snik toe, kun je dat altaar missen, dat wasvat missen. Dat besefte David. We hebben ervan gelezen in de 26e psalm. Dat besefte David. Al had hij voor zichzelf gerechtigheid van God ontvangen. En al wist hij van ondervonden genade in zijn leven af. En al kon hij getuigen dat hij vertrouwde op de Heer. En al kon hij in dat vertrouwen op de Heer zelfs zeggen, ik zal niet wankelen. En al wist hij dat hij oprecht van hart en wandel was. En al durfde hij zich aan de Heere voor te stellen. Proef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorgrond en toets mijn hart en mijn nieren. En wie durft hem dat na te zeggen? Maar al kon hij dat getuigenis, dat grote, dat heilige getuigenis geven. We horen hem ook zeggen, ik was mijn handen in onschuld. En ik ga rondom uw altaar. En het was hem een wonder, het was hem zo'n wonder. De woning van Gods huis, de plaats van de tabernakel van zijn eer. En hij smaakte zo'n blijdschap. Als hij voor de Heere knielde, omdat dat altaar daar stond. Maar ook omdat hij daar zich wassen kon. En dan mag u zelf verder mediteren, gemeente. Ik geef u als advies ook mee. Leest u ook eens in Hebreeën 10. Met name de versen 21 tot 23. Waar het gaat ook over wassingen en waar het gaat ook over heiligingen, waar het gaat ook om op de rechte wijze voor Gods aangezicht te mogen treden. Laat u dat, neemt u dat zelf maar eens mee. Verstaan we dit toch wel? Nemen we deze dingen toch wel ernstig, gemeente? Denk nog eens even aan de bedreiging aan het adres van die priesters. Die langs het wasvat heen gingen. En die nalatig waren. En die zo dat heiligdom wel durfden binnentreden. En die hun handen bekeken hadden en die gedacht hadden. Ik zie er eigenlijk niks aan. Ze zijn nog net zo schoon als toen ik van huis ging. En die misschien ook naar hun voeten keken. En daar ook helemaal niks zagen wat hen opviel. En die toen dachten, maar daar hoef ik mijn handen vandaag niet te wassen. En mijn voeten net zo min. Ik kan zo wel die lampen gaan aansteken. Ik kan zo wel die broden gaan verwisselen. God zei, hij heeft de dood verdiend. Want hij is zijn eigen zaligmaker kennelijk. Hij bepaalt wanneer hij gewassen moet worden. Maar dat zal ik bepalen. Gemeente, blijkt in ons leven de ernst. Van de echte vreze Gods. Om het kwade te haten. En het goede alleen te verkiezen. Gaat het er ons om dat we echt de Heere mogen dienen in zijn heiligdom. in een wandel voor zijn aangezicht. Moet u eens zien, de Heere heeft overal op gerekend. Hij heeft voor elke vorm van zonde voorzieningen getroffen. Hij heeft middelen gegeven om de schuld weg te nemen. Hij heeft middelen gegeven om de smet weg te nemen. God heeft overal voor gezorgd. God biedt het ook vrij en vrijmachtig aan. Ruim. Wij denken toch niet dat we er wel buiten kunnen. We denken toch ook nadat we genade ontvangen hebben. Niet dat we er wel buiten kunnen en dat het wel goed zit. En dat om dit of dat het inderdaad wel in orde zal komen. Recht voor God staan, dat is niet alleen maar bij het altaar zijn, dat is ook bij het wasvat komen en je handen aanbieden en je voeten en de Heere nodig hebben, de Heere Jezus nodig hebben, de Heilige Geest nodig hebben, ook voor de heiligende genade in je leven. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dat is Jacob. Dat is het vroom geslacht dat naar God vraagt. Zijn wetten acht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Want in het nieuwe Jeruzalem, zo staat het in de Openbaring, komt niets binnen dat onrein is. Wat hebben we de Heere Jezus toch hard nodig? Voor rechtvaardiging en voor heiliging en voor een volkomen verlossing. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Samen danken. Heer, het past ons ook om uw naam te danken voor het wasvat dat u daarin oude tijden liet plaatsen. Op die plaats en met die bedoeling en met het onderwijs dat daaruit gegeven, uit daaruit voortkomt, ook tot vandaag toe. Doe het ons verstaan, Heere, doe ons verstaan dat wij dat was wat ook niet kunnen missen. In de letterlijke zin wel, want de vormen zijn veranderd, maar wat de geestelijke betekenis betreft, er is niemand van uw kinderen, er is niemand van hen die u vrezen, die het kan wagen om langs dat wasvat heen naar het heiligdom te gaan. De priester die dat deed moest sterven. Zonder heiligmaking kan niemand God zien. En daarom, Heere, wij bidden van u dat ook degenen die van uw genade ontvangen hebben, altijd maar weer dat besef mogen hebben dat die reiniging door moet gaan, handen en voeten. En dat het iedere keer maar weer nodig is. En dat altijd maar weer dat werk van de Heilige Geest moet geschieden. En dat altijd maar weer uit de volheid van Christus moet worden bediend. Dat altijd maar weer de nieuwe reden tot verootmoediging voor uw heilig aangezicht is. En dat als we dan toch geleerd hebben wat het is om over de zonde leed te dragen, er ook tijden in ons leven behoren te zijn dat we net als de priesters tussen het voorhuis en het altaar maar wenen. Vanwege de overgebleven zonde. Maar vanwege het verderf dat nog altijd werkt. Waar een mens nooit vanaf komt, behalve als die sterft. De zonde afgestorven zijn, echt helemaal weg zijn. Maar nu hebt u als die grote God van alle genade op alles gerekend. En daarom stond er een altaar en stond er een wasvat. En is er voor de schuld van de zonde op een oplossing en voor de smet van de zonde is een oplossing. En u zult het werk niet halverwege laten liggen. En omdat u uw volk zo lief hebt. En omdat u uw zaligheid, hun zaligheid zo op uw hart hebt. Daarom brengt u ze bij dat wasvat. En daarom zegt u ze, ga daar maar iedere keer weer heen. En daarom zat u zelf, Heere Jezus, aan de voeten van uw discipelen. Met het wasbekken bij u. O God, u zorgt voor alles. Mogen we het leren om er gebruik van te maken. En niets van alles wat u aanbiedt als overbodig te beschouwen. Mogen we er in een waarachtige afhankelijkheid en de beleving daarvan gelovig de toevlucht toenemen. En als we van deze dingen geen verstand hebben en als onze zonde ons ook niet benauwt en als de schuld die er is ons ook niet bezwaart, Heere, leer ons dan eens in de spiegel kijken. Want dan wordt het anders. Als we ingaan zien in de volmaakte wet. Als we ons aangeboren aangezicht gaan bemerken in die spiegel. Dan wordt het wel anders. Heere, geef ons die overtuiging. En maak zo uw genade in ons leven heerlijk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het tweede en het derde vers. Thank you. zij met u allen. Amen.